Goedenavond, gemeente. Op deze derde Leidingszondag heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn. Namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst waarin onze predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 142 en daarvan vers 1. Kriep tot de Heer met luide stem. En ook vers 3. Zij hebben vol arglistigheid een strik op mijn weg gespreid. Het eerste en ook het derde vers van Psalm 142. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Wij willen deze dienst voortzetten met samen te zingen van Psalm 119, de verzen 47 en 48. Ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. Der boze schaar heeft lang op mij gewacht om mij te doen vergaan in mijn ellende. 47 en 48 van Psalm 119. Uit op toonhoogte zingen we lied 380 na de geloofsbelijdenis. Een stukje schriftlezing wat we straks ook hopen te lezen uit het evangelie van Lucas. Laat de kinderen tot mij komen, alle kinderen. Lied 380. Maar nu eerst belijden we ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, hemelse Vader, we komen tot u in gebed aan het begin van ons samen zijn in deze avonddienst. Het zij dat we hier in de kerk zijn samengekomen of ons thuis hebben gezet bij de kerkradio of aan het internet. En we danken u dat u van u doet horen. Geef dat het op zo'n manier zal zijn dat we ervan ophoren. Dat al datgene wat we met elkaar lezen niet slechts gesneden korst voor ons zal zijn, waarvan we denken dat weten we al lang, maar dat we het ook ons eigen maken. En als het ware in een spiegel zien. We willen u bidden of u er zelf ook bij wil zijn en in mee wil komen. Zo dat ons niets hindert aan gedachten of aan drukte of aan al datgene wat ons bezighoudt van de voorbije week of de week die voor ons ligt. We leggen het alles voor u neer. En we bidden van u, laat ons hart opmerkend zijn op de dingen van u en van uw koninkrijk. En laat daarvoor ook onze oren open zijn om te horen de dingen die we met elkaar bespreken, bepreken, overdenken. En geef daarbij ook uw geest, o God, dat die ons leidt en wijdt en op niemand anders doet zien dan op de Heere Jezus Christus alleen. We bidden u voor jong en oud, laat de kinderen tot mij komen. Dat hebben we gezongen. En het zijn de eigen woorden van u, Heere Jezus Christus. En dat als reactie op woorden die door ouderen werden gesproken. Foute woorden. We bidden van u, laat die herbergzaamheid en gastvrijheid die u betoont en uitspreekt, ook onder ons huizen. En dat we zo ook christen mogen zijn, in uw gevolg, achter u aan. Neem ons alle zo in uw hoede, in luisteren, in orgelspel, in spreken en zingen, opdat het alles is tot meerdere glorie van u. En wil ons horen, niet omdat wij dat waard zijn of verdiend hebben, maar we vragen het van u, in de vergeving van onze zonden, alleen uit genade om Jezus wil. Amen. Wij lezen met elkaar een gedeelte uit de Bijbel en wel wat Lucas heeft opgeschreven in het 18e hoofdstuk van zijn evangelie. En dan beginnen we te lezen bij vers 15 en lezen we door tot en met vers 34. En eigenlijk het tekstgedeelte wordt gevormd door de derde lijdensaankondiging van de Heere Jezus. Die begint bij vers 31 tot en met vers 34. Dus het slotgedeelte vormt het uitgangspunt voor de preek. Hoewel we ook het overige gedeelte met elkaar zullen bezien. We lezen Lucas 18 vanaf vers 15. En ze brachten ook de jonge kinderen bij hem, opdat hij die zou aanraken. En toen de discipelen dat zagen, bestraften ze hen. Jezus echter riep die kleine tot zich en zei, laat de kleine kinderen tot mij komen en verhinder hen niet, want voor zulke mensen is het koninkrijk van God. Voorwaar zeg ik u, wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal daarin beslist niet binnengaan. En een leidinggevende vroeg hem en zei, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zei tegen hem, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed behalve één, namelijk God. U kent de geboden. U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis afleggen. Eer uw vader en uw moeder. En hij zei, al deze dingen heb ik in acht genomen vanaf mijn jeugd. Maar toen Jezus dit hoorde, zei hij tegen hem, nog één ding ontbreekt u. Verkoop al wat u hebt en deel het uit onder de armen en u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan en volg mij. Maar toen hij dit hoorde, werd hij diep bedroefd, want hij was erg rijk. Toen nu Jezus zag dat hij diep bedroefd was geworden, zei hij, hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen hebben het koninkrijk van God binnengaan? Want het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. En zij die dit hoorden, zeiden, wie kan dan zalig worden? Hij echter zei, de dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God. En Petrus zei, zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Hij nu zei tegen hen,
Voorwaar, ik zeg u dat er niemand is die huis of ouders of broers of vrouw of kinderen verlaten heeft om het koninkrijk van God, die niet het veelvoudige zal terug ontvangen in deze tijd en in de wereld die komt, het eeuwige leven. En hij nam de 12 bij zich en zei tegen hen, zie, we gaan naar Jeruzalem. En alles wat geschreven is door de profeten zal aan de Zoon des Mensen volbracht worden. Want hij zal aan de heidenen worden overgeleverd en bespot worden en smadelijk behandeld en bespuwd worden. En ze zullen hem doden nadat ze hem gegeeseld hebben. En op de derde dag zal hij weer opstaan. Ze begrepen echter niets van deze dingen. En dit woord was voor hen verborgen. En ze begrepen niet wat er gezegd werd. Tot zover onze schriftlezing en ons tekstgedeelte. Voordat we dit overdenken met elkaar, zingen we eerst nog en wel uit Psalm 103. Daarvan de laatste twee versen. De Heer heeft zich als de Allerhoogste Koning een troon gevest in zijn hemelwoning. Zijn koninkrijk heerst over het wereldrond. Looft, looft de Heer, gij zijn legerscharen, wie lust het is op zijn wenk te staren. 10 en 11 van Psalm 103.
Gemeente des Heren, prachtige dingen zie je gebeuren rondom de Heere Jezus Christus. Je zou daar zomaar bij hebben willen zijn. Als daar jonge kinderen bij hem worden gebracht. Daarvoor dat Jezus hen zou aanraken. Dat is toch aandoenlijk, dat jonge grut. Eigenlijk staat er zelfs zuigeling. Maar dat kon tot een jaar of drie soms wel het geval zijn. Zuigelingen bij de heiland. Alleen dat hindert de grote mensen. Want ja, in hun ogen kan dat niet. Mag dat niet. Op de een of andere manier denken zij er het hunne van. En ze lijken wel te willen zeggen van, weg jullie. Huppatee. Want jullie begrijpen er toch niks van. Waar Jezus het over heeft en wat Jezus doet, dat is voor volwassenen. Dat is niet voor de kleintjes. Dat gaat jullie allemaal boven de pet. Is dat zo? Voor wie is de Heere Jezus? Voor wie is hij eigenlijk gekomen? Voor wie werd hij een kind in de kribbe? Voor wie werd hij de man van smarten aan het kruis? Voor wie stond hij op uit het graf waarin hij gelegd was? De discipelen bestraften hem. Het is alleen niet helemaal duidelijk uit de tekst op te maken wie dan die hen zijn. He, zijn dat die kinderen, die zuigelingen? Of zijn dat degenen die hen naar Jezus gebracht hadden? Of zijn ze het allemaal, kan ook nog. En de kinderen, en degenen die hen brachten. Maar goed, je komt daar zo niet uit, maar ze worden berispt. En dan krijg je de les gelezen als dat gebeurt. En dan worden je misschien ook nog wel verwijten gemaakt. Ach, en hoe gaat dat als je inderdaad echt onder de maat bent? Dan gaan al die moeilijke woorden en van Jezus, maar ook van de mensen die tegen je staan te schelden, die gaan best wel over je hoofd heen en langs je heen. En je ziet misschien hooguit wat boze, verwijtende blikken op je gericht. Maar toegegeven, die kunnen ook best indruk maken. Bang maken misschien wel. De reactie van de kinderen die bij de Heer Jezus gebracht worden, de reactie van de discipelen, die lijkt erop, doet eigenlijk voorkomen dat zij het alleen maar snappen. Die kleintjes niet, maar die discipelen wel. Zij weten wat over gaat. Zij maken daarom de dienst uit. Zij hebben het begrepen. Houd het in de gaten. En dan moet je dus nagaan, we hebben dat net niet gelezen, maar dat in het vers hiervoor, vers 14 dus, waar de schriftlezing begon bij 15, Jezus heeft gezegd dat ieder die zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. Maar dat hebben ze blijkbaar niet goed in hun oren geknoopt. Voor zuigelingen, voor kleine kinderen is er in ieder geval geen plaats bij Jezus. Weg jullie. En wat zegt de heiland daar nou zelf van? Laat ze komen. Hou ze niet tegen. Maak niet langer bezwaar tegen hun aanwezigheid. Sta ze toch alsjeblieft niet in de weg. Hoe bestaat het, hè? Hoe bestaat het zo tegengesteld? Die discipelen maar afweren en Jezus maar trekken. Het kan dus, hè, dat je een sta in de weg
voor een ander zou kunnen zijn naar de Heere Jezus toe. Dat je een ander in het licht staat. Nog anders gezegd, dat je een ander in het licht der wereld staat. Zodat die ander dus in het donker blijft zitten. En dat zou zomaar kunnen hoor, door je houding, of door je woorden, of door je gedrag, door je doen en laten, door je eigen wijsheid, dat je die ander te klein, te gering, te wat dan ook acht. Maar dat Jezus dan zegt, voor zulke schepsels, voor zulke mensen zoals deze, is het koninkrijk van God. Want wie het niet ontvangt als een kind, die staat wel buiten. Merk je? De rollen worden door Jezus omgekeerd. En wat een les is dat. Ja, dat moet een les geweest zijn. Die konden ze in hun oren knopen, ter harte nemen. Nou, dan is dat stukje voorbij en dan staat er ineens een leidinggevende bij Jezus. Een bestuurder ergens van, een hoofd ergens over, die gesteld is over anderen. Hij heeft blijkbaar ook een goede baan, hij is rijk, hij heeft het goed. Maar hij wil straks ook goed zitten. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Ja, dat is ook een vraag. Ik zal het je eerlijk zeggen, ik stel hem niet elke dag. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? U wel dan, jij? Houdt dat je bezig? Elke dag weer opnieuw? Of zeg je, dat weet ik al lang? Dat zou ook kunnen. Of weet misschien niet weten. Kan ook nog. Wie dan leeft, wie dan zorgt. Ja, maar wacht eens even. Deze leidinggevende die hier bij Jezus aangeklopt heeft, die heeft een 10 voor de 10 geboden. Er valt niks op hem aan te merken. Er valt niks over hem te zeggen. En hij weet zelf nog te melden dat vanaf kind zijnde, vanaf zijn jeugd, heeft hij al die geboden onderhouden. Ja, dat noemt hij er graag nog even bij. En nu is hij groot geworden, nu is hij rijk geworden. En je ziet hem haast rusten op zijn lauweren. Op zijn bezit, op zijn status. Maar wat hem ontbreekt, ja, dat is toch best pijnlijk. Als Jezus tegen hem zegt van, verkoop nou alles wat je hebt en deel het eens uit onder de armen, aan degene die niet hebben, of aan degene die minder hebben. En dan heb je een schat in de hemel. Daar vroeg je toch om? Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Nou, dat is het antwoord van Jezus. Maar op zo'n antwoord zat die man helemaal niet te wachten. Hier wordt hij alleen maar verdrietig van. Omdat hij zoveel goederen heeft. Zoveel die bij elkaar opgeteld zijn rijkdom bepalen. En gaat dat weg? Ja, dan is hij weg met zijn stand en zijn status, zijn leiderschap. En maar wat graag blijft hij toch zelf heer en meester. Dan wordt dat dus een lastige opgave die Jezus hem meegeeft. Want dat is het wat Jezus zegt, daar moet hij het mee doen. En een alternatief, een tweede antwoord, een andere mogelijkheid biedt Jezus hem niet. Ja, zegt Jezus, hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen hebben het koninkrijk van God binnengaan. Nou, dat horen de discipelen en die vinden dat eigenlijk wel mooi dat Jezus dat zegt, want zij hebben alles verlaten, huis en haard. En zij zijn Jezus gevolgd, gelijk, alle minuut, op de voet. Maar wat Jezus dan duidelijk maakt vervolgens is dat alle menselijke mogelijkheden, die zijn eindig, die lopen vast, die lopen dood. Er is niemand, geen mens, groot of klein, die ook maar één streepje voor heeft. Want dat koninkrijk van God, dat is het koninkrijk van God. Dat is niet ons bezit, dat is niet ons eigendom. En daar weten wij eigenlijk niet de weg naartoe. En zo wordt er hier in feite wel mee omgegaan. Hoe kan ik het verdienen? Hoe kom ik er binnen? En daarom maakt de Heer Jezus aan zijn discipelen een andere weg bekend. De weg naar Gods koninkrijk, dat is de weg naar de heerschappij van God, naar het rijk waar God Here en Meester is. De weg naar de hemel, zeg maar, die wordt gebaand door Hem die de weg, de waarheid en het leven is. Maar dan wel op een heel bijzondere manier. Op een manier die geen mens bedenkt, maar die God bepaald heeft dat hij gegaan moest worden. Door zijn eigen kind, Jezus Christus. Zo lief had hij immers de wereld, met een ongekende en een verregaande liefde. Maar ja, hoe leg je dat uit? Hoe breng je dat bij de mensen? Hoe breng je ze dat bij? Ja, aan de ene kant deed Jezus dat door wonderen en door tekenen, prachtig, aantrekkelijk ook. Aan de andere kant deed hij dat door gelijkenissen en de prediking van het koninkrijk van God. Maar er is nog een manier. En daarvoor neemt Jezus zijn 12 discipelen dan even apart. En dan gaat hij nog maar weer eens een keer opnieuw herhalen wat hij ook in een eerdere lijdensaankondiging al had gezegd. We gaan naar Jeruzalem. Dat klinkt feestelijk als Jezus zo zijn woorden begint. Want de Jood die was gewend om naar Jeruzalem te gaan als het feest werd. De grote feesten werden daar gevierd. Daar nam je vrij voor. En dan ging je heen met z'n allen. Naar die stad, zo hoog gebouwd, daar vindt het plaats. En straks ook weer het paasfeest. Maar afgezien van dat feest, dan zal deze gang, deze opgang naar Jeruzalem in feite wel Jezus' ondergang worden. En dat meldt hij hier. Het stond al geschreven in het Oude Testament met de woorden van de profeet. Dat gaat aan mij voltrokken worden, zo zegt Jezus. Het plan van God, waarvan de profeten al profeteerden, wordt werkelijkheid. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan wat de profeet Jesaja heeft geschreven over de lijdende knecht van de Heere God. Als een lam werd hij naar de slachtbank geleid. Zijn mond deed hij niet open. En dan is het opmerkelijk dat hier, in dat slotgedeelte wat we lazen, Jezus eigenlijk al het woord laat vallen wat straks zijn laatste woord zal zijn vanaf het kruis. En we weten wat dat was. Dat Jezus riep, het is volbracht. Er is voldaan. Niet door middel van een groot kapitaal, van miljoenen of miljarden. Maar er is volbracht door een mens die God was. Door God die mens werd in Jezus Christus. Het doel, de bedoeling waarvoor Jezus komen moest op aarde, ligt eigenlijk opgesloten in dat ene woord volbrengen. Daarom dat ik en u en jij, dat wij er niks van terecht hebben gebracht. Ik heb het vergooid, ik heb het verprutst, ik heb het verzondigd. En het zal aan de Zoon des Mensen volbracht worden.
Ja, en als je dat zo hoort, als je door Jezus apart genomen bent, dan klinkt dat nog rustig, dan klinkt dat nog kalm om zo te horen.
Maar daar gaat Jezus ertoe over om dat verder in te vullen. Hoe dat dan in zijn werk zal gaan. Dat laat Jezus ook niet achterwege om te noemen. Overgeleverd wordt hij aan de heidenen. Daar hebben wij nog een gezegde van in onze Nederlandse taal. Nou, dan word je overgeleverd aan de heidenen. En dat belooft niet veel goeds. En we hebben het ook over een heidense bende. Nou, een heidense bende heeft Jezus gearresteerd. Een bepaalde troep, een bepaalde zwerm, een bepaalde groep mensen, soldaten, zwaar bewapend voor die tijd, aangevuld met wat overpriesters, schriftgeleerden. Maar die worden hier door Jezus eigenlijk allemaal onder dat woordje heidenen samengevat en gevangen. Wat in feite betekent dat ze God niet kenden. En dan zul je zeggen, ja, maar die schriftgeleerden en die wetgeleerden en die fariseeën en noem maar op. Ja, die hielden zich dagelijks bezig met de wetten en het woord van God. Maar kenden ze God echt? Heidenen waaraan Jezus wordt overgeleverd. Daar ligt ook het verraad in opgesloten. Jezus wordt in andere handen overgedaan doordat hij aangewezen wordt door een Judaskus. En zo gevangen genomen. Ik zal ook bespot worden, zo zegt Jezus. Eigenlijk is dat tot een speelbal gemaakt. Ze trappen tegen je en je rolt de ene kant op, de andere kant op. Het gaat maar heen en weer. Mishandeld, geweld aangedaan, gehoond, beschimpt. Ja, en van de week werd me dat pas duidelijk. Dat woordje bespuugd in de tekst. Normaal lees je dat en je weet dat Jezus dat ook is overkomen. Maar toen die tramschutter uit Utrecht van de week op de ene dag zijn advocaat bespuugde. En de dag erop probeerde om zijn rechters een voltreffer te geven wat niet lukte dan. Dan merk je wat erachter zit. De minachting. Het haast onmenselijke. Spugen, walgelijk. Het respectloze. Jezus voorzegt ook zijn gijzeling. Zijn gedood worden. En steeds bij die dingen die hij zegt en noemt, is hij letterlijk het leidend voorwerp. Hij gaat dit straks ondergaan. Daar helpt geen moederlief aan. Ook geen vaderlief met een hoofdletter. Maar, let daarop. Daarmee is Jezus niet klaar. Daarmee is hij niet uitgesproken. Naast dat hij het leidend voorwerp is, de leidende knecht van de Heere, is hij ook degene die op de derde dag weer zal opstaan. En dan is hij niet langer het leidend voorwerp. Jezus noemt hier, net zoals in alle andere lijdensaankondigingen ook, dat zijn dood niet het einde is. Hoewel voor velen zijn dood juist wel het einde is en had moeten zijn, dan zijn ze van hem af en dan hebben ze geen last meer van hem. Dan loopt hij niet langer voor de voeten, dan is hij er geweest. Maar wie dat denkt, hè, met Jezus klaar te zijn, die vergist zich. Wie meent met Jezus af te kunnen rekenen en afgerekend te hebben, die gaat voorbij aan het laatste in de rij wat Jezus hier noemt. Zijn opstaan, zijn leven. Het meest definitieve wat mensen elkaar kunnen aandoen is voor Jezus het einde niet. Hij heeft de dood overwonnen. Hij is sterker gebleken dan de dood. En dat heeft hij niet alleen bewezen met Pasen, maar hij heeft het ook al voorzegd, zoals hier. Dat noem ik troostrijk. Let er maar op, als Jezus een lijdensaankondiging doet, dan eindigt het niet met hem als lijdend voorwerp. Maar altijd weer dat hoopvolle, dat uitzichtvolle, dat perspectiefrijke. En laat dat er maar niet wat bij hangen, maar het hoort erbij. Zo heeft Jezus het gedaan. Uit de doden opgestaan. Dat is het einde. Of eigenlijk, dat is het nieuwe begin. Dat geeft je leven perspectief in het geloof. Dat zeggen we er wel bij, in het geloof. Zeg maar, met je verstand op nul, begrijpen doe ik het niet. En met mijn blik niet op oneindig, maar met mijn blik op Jezus Christus. Kijk, en daar loopt het hier fout. Die apart genomen discipelen, die, ja, zo oud waren die jongens nog niet. Die een paar versen tevoren die kleine kinderen bij Jezus weg wilden houden. He, want die kleine kinderen, die zuigelingen, die waren nog niet tot hun verstand gekomen. Die begrepen er echt nog niets van. Ja, deze mannen, die jonge mannen, die zitten hier wel met hun handen geweldig in het haar. In vers 34 lezen we tot twee keer toe, uit de pen van Lucas, dat ze het niet begrepen. Nou, dat begrijpen we wel. Dat is ook geen gesneden koek. Hè, wat Jezus hier vertelt, zowel van zijn lijden en sterven als van zijn opstanding uit de dood. Maar weet u, Lucas heeft het hier heel bijzonder omschreven dat ze het niet begrepen. Bij ons in de Bijbel staat op twee keer toe het netjes vertaald met dat woordje: ze begrepen het niet. Ze vatten het niet met hun verstand. Maar opmerkelijk genoeg gebruikt hij twee totaal verschillende woorden hiervoor. Voor dat niet begrijpen. Waarom doet hij dat? Nou, waarschijnlijk om de breedte en om de diepte van het niet begrijpen aan te geven en dat te verwoorden. Ze begrepen er echter niets van. Daar staat dan een woord, dat zouden we een beetje kunnen omschrijven, een beetje vertalen, met ze kregen het niet op een rijtje. Hè, als je iets wil begrijpen, dan ben je vaak aan het neerzetten van bepaalde dingen en dan heb je het op een gegeven moment op een rijtje en oh, nou begrijp ik het. Nou heb ik hem door. Ze kregen het niet op één lijn. Ze kregen het niet bij elkaar geplaatst. Op geen enkele manier konden ze het rijmen. En die tweede keer dat het door Lucas in dezezelfde tekst wordt gebruikt, ze begrepen niet wat er gezegd werd, dan wordt er eigenlijk bedoeld, ze hadden er geen kennis van. En dat slaat ten diepste op het Oud-Testamentische woord voor kennen. Ze hadden geen goede relatie tot degene die het zei. Ze zagen het niet in, omdat ze hem niet goed zagen. Ja, wie wel? Als ik, als u, als jij, als wij bij deze woorden waren geweest die Jezus hier heeft gesproken, dan denk ik ook dat ons verstand ons gigantisch in de weg zat. Ik leer het lijden en het sterven en het opstaan van de Heere Jezus Christus pas echt betrachten. Ja, vanuit dat laatste wat ik niet begrijp hoor. Vanuit die opstanding. Hoeveel zijn er niet die juist vanuit en met hun verstand proberen de weg en het werk van de Heere Jezus te volgen en te verklaren. Hele theorieën zijn er omheen gebouwd. Dat is allemaal prachtig hoor. Dat is ook allemaal mensenwerk. Allerlei mensenbedachtsels en bedenksels. Maar zeker zo'n opstanding die gaat je verstand te boven en je redenatie. En toch heeft Jezus het aan het licht gebracht, het echte leven, dwars door de dood heen. Op die derde dag, dan word je eigenlijk telkens weer aan herinnerd, hè, op de zondag is dat die derde dag. Wat toch een bijzondere dag voor je mag zijn. Een dag die gevierd mag worden. Vol blijdschap en vol uitzicht. Voor wie? Voor degene die het snapt? Of voor degene die zijn verstand op nul weet te zetten? Nee, voor wie het gelooft. Voor wie het gelooft. Stel je voor, hè? Stel je voor dat je kon zeggen van, en nou begrijp ik het. Want begrijpen, dat heeft te maken met grijpen, met dat je het in de vingers hebt. Op het gevaar af dat je de stukjes eraf breekt, of dat je het fijn maalt, of fijn wrijft en misschien wel niks overhoudt. En is dat de bedoeling? Het staat er zo nadrukkelijk bijgeschreven door Lucas. Het was voor hen verborgen. Crypto. Gebruikt hij dan een woord wat wij ook kennen uit cryptogram. Dat zijn van die lastige puzzels vaak. Waarbij er gezocht moet worden in verdraaide woorden. Crypto, dat betekent er lag een deksel, een bedekking op. Waardoor het aan hun aandacht ontsnapte. En vandaar dat ze het niet begrepen. Maar Jezus wil ook geen begrip. En dat ik kan zeggen, ik begrijp het. Wat Jezus hier verkondigt, wat Jezus hier aankondigt, het wil een voorbereiding zijn op dat je gelooft. En gelovend het leven hebt in zijn naam. Toegang tot het koninkrijk van God. Dat de hemel zich opent voor je. En je leven een leven wordt met perspectief, uitzicht. Daarom werden die kleintjes niet weggehouden door Jezus. Verhinder ze niet, laat ze tot me komen. En daarvoor moest die rijke man eraan worden herinnerd. Verkoop alles wat je hebt. Deel het uit, zodat het je niet langer hindert en in de weg staat. En volg mij. Achter Jezus aan, ziende op hem, horend zijn stem, opent zich de weg naar het koninkrijk van God, naar de heerschappij van die God die leeft. Begrijp je? Nee, ik geloof. Amen. Wij gaan zingen Psalm 44 en dan van de verzen 8 en 9. Gij doet ons tot een spreekwoord strekken voor de heidenen waar ons heen doet trekken. En het volk dat ons te snood berooft, schudt over ons afkerig het hoofd. De stem van de honers moet ik horen, zijn lastertaal klinkt mij in de oren. 8 en 9 van Psalm 44. Wij gaan samen danken en bidden. Heere onze God in de hemel, wij danken u dat u ons kent en doorgrondt, totaal, van top tot teen. En dat wij mensen zijn die zo graag ons verstand gebruiken, en dat is ook niet verboden, maar om daarmee ook aan de haal te gaan. En om te proberen alles op een rijtje te krijgen. Schenk ons het geloof. En in dat geloof het hou vast aan uw woorden, uw daden, uw dood, uw opstanding. En dat dat ons troost en bemoedigt. En dat dat ons ook klein houdt. Heere God, we bidden van u. Vergeef het ons dat we zo vaak en zo gemakkelijk buiten onze schoenen lopen. En een ander wel eens even de les zullen lezen. Omdat hij te zus of te zo is. Zoals die kleine kinderen die bij Jezus gebracht werden. Hoe gemakkelijk blokkeren we de weg voor een ander door in de weg te gaan staan. En dat vaak op grond van ons verstand. En daarom bidden we u om nog meer geloof en om hoop en om liefde. Zoals u dat ook tentoon hebt gespreid in deze wereld. Om wegwijzer te zijn naar u toe, achter u aan. En dat we het hoe langer hoe meer beseffen dat er in uw gevolg, door u te volgen, leven is. Dat uw koninkrijk zich opent, waar u de weg naartoe gebaand hebt en de weg ook bent. Heere God, we danken u voor de lijdenstijd, waarin we genoodzaakt worden om stil te staan bij dat verschrikkelijke wat u moest ondergaan en wat uitliep op het kruis, opdat er verzoening zou zijn. Doordat u volbracht hebt, alles. Daar hoeven we, Goddank, niets meer aan toe te voegen. Het zou alleen maar afbreuk doen. Geef, o God, dat we daarom in het geloof daar het hart op zetten. En zo u bedoelen en niemand anders zien dan de Heere Jezus Christus alleen. Laat ons geleid door uw woord en door uw geest ons leven leiden tot eer van u. Los van alles wat zich zo gemakkelijk aan ons leven hecht en vastgrijpt. En vaak ook afhoudt van de dingen van u en van uw koninkrijk. Vergeef ons dat. Als we ons laten beheersen door wat anders, door andere zaken. Heere God, we bidden van u. Wees ons nabij ook onderweg naar biddag voor gewas en arbeid, waarop opnieuw het ons wordt getekend hoe afhankelijk we zijn. Van stap tot stap, van dag tot dag, van moment tot moment. En in deze wereld is niets maakbaar, afhankelijk van u. Doe ons ook in deze dan te meer zien op u, geloven in u. Hou vast hebben aan u en ons gedragen weten door u. Om ons leven tot eer van u te beleven en te leiden en te beleiden. Heere God, we willen u danken voor nieuw leven dat bij Henry en Esther van de Bijl geboren werd. Een meisje, Charlotte, zag het levenslicht. Geef dat ze hun kinderen mogen opvoeden tot meerdere glorie en eer van u. Help hen daarbij, o God, wees Henry en Esther tot een gids daarin. Een God van nabij, een goede herder. Naast nieuw leven waren er in de afgelopen week ook mensen die rondom het graf stonden. We denken aan de familie Stam van de Berg. Maar ook verschillende anderen, elders of hier in de gemeente, wil troosten en nabij zijn. en door de tranen heen toch zicht geven op uzelf, die over de grens van graf en dood heen het echte leven present stelt in Jezus Christus, opdat we daar ons houvast in vinden en daardoor ook vastgehouden worden. We bidden u voor onze zieken. Wil gedenken mevrouw Jansen van Eldik in Elim, die zo ernstig ziek is. Geef haar sterkte, uw sterkte te ervaren in haar zwakheid. En wil dragen en nabij zijn. Dat bidden we ook voor Carola van Houwelingen, die in de loop van de week een operatie ondergaat in Arnhem. En dat bidden we ook voor de beide jongens Mees Vroeg in de Wei en Bjorn Klee, die in de loop van de week ook in het ziekenhuis verwacht worden voor een dagopname. Geef dat alles goed mag gaan en dat we ook daarin mogen merken dat u een God bent die erbij is. We bidden u voor alle doktoren en verplegend personeel en allen die extra drukte kennen vanwege het coronavirus, wat rondwaart. Geef, Heere God, dat we mogen merken dat u er bent en er blijft. En dat u ook zorgt en dat we ons mogen toevertrouwen aan u, zonder in een kramp te geraken. Heere God, we bidden u voor het werk van zending en evangelisatie. Laat dat mogen geschieden met het oog op uw koninkrijk, uw koningschap. En dat er hoe langer hoe meer mensen buigen voor, maar ook hoog opgeven van uw Zoon, Jezus Christus. En dat we zo ook anderen mogen wijzen op die rijkdom die nooit vergaat. Wil ons horen, o God, niet omdat we dat waard zijn of verdiend hebben, maar we vragen het in Jezus' naam alleen uit genade. Amen. We mogen in de dienst der offeranden onze liefdegaven nu gaan geven. In de eerste rondgang voor de diaconie, met het oog op stille hulp in eigen dorp. Tweede rondgang is bestemd voor het werk van de Broederskerk Rentmeesters. En de derde rondgang is voor het bijstand in het pastoraat. Zendingsbussen bij de uitgang zijn bestemd voor de inwendige zendingsbond. Ook die van harte aanbevolen. Daarna willen we zingen van weerklanklied 60. Heer, wat wilt gij dat ik doe? Christus uit de hoge, hemelslicht komt naar mij toe. Open mij de ogen. Weerklank nummer 60. Wij verheffen onze harten tot God om zijn zegen te ontvangen en om tot een zegen te zijn. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.